Nee, dat is goed,
Jan. Dus crisis in de media. Het is wat in de media gekomen in november, neem ik aan. Bij ons zit professor Hilde van den Bulk. Zij is media, hoogleraar, zo kunnen we hem schrijven, aan de Universiteit Antwerpen. Die heeft daar een beetje het kader rondgeschept onder... Moet ik eens weer het artikel erbij houden. Media tussen cultuur en commissie, trends in de Vlaamse media anno 2009. En dat is meteen ook mijn vraag. Wat zijn de trends dan? Hoe komt het dat er ineens van crisis gemaakt wordt?
Ja, inderdaad, de grootste trend is ongetwijfeld diegene waar we november vorig jaar al de aandacht op gevestigd kregen, dat er een grote crisis is in de media die op korte termijn eigenlijk vooral wordt gerelateerd zeg maar, aan de ruimere crisis, omdat dalende inkomsten uit reclame, bedrijven in nood, het eerst waar die op beknibbelen zijn de reclameinkomsten. Maar het gaat toch wel over eigenlijk de problemen zeg maar, die men nu ziet in die media, komen van verder. Mm-hmm. Zeg maar. En moeten we een beetje gaan kijken naar de aard van dat, hoe zo'n medium werkt, zeg maar. Dat een krant of een radio of een televisie, hoe dat die functioneert, waar dat die de centen vandaan haalt en waar die centen moet aan spenderen. En dan zie je toch dat in die media, we hebben veel aandacht gekregen nu voor de kranten vooral, de laatste tijd, maar toch iets wat je bijna in alle commerciële media ziet, is dat zij enerzijds problemen hebben om aan hun inkomsten te komen, vooral dan die commerciële inkomsten uit advertenties, terwijl dat we anderzijds zien dat hun uitgaven natuurlijk vrij groot zijn. En een krant maken alle dagen een radiozender volstoppen met tekst en muziek, zeg maar, voor een stukje kan je, en dat aanbieden aan een publiek, hè, verkopen aan een publiek en aan een adverteerder, voor een stukje kan je zelf zeggen, is dat misschien hetzelfde als een kruiwagen verkopen of een broodrooster. Maar daar zitten natuurlijk toch wel een aantal speciale dingen aan. Mm-hmm. En een van die dingen is dat uw basisproduct zeer duur is. Hè. Om één krant te maken, om de inhoud van een krant te maken, dat kost flink veel geld, vooral aan mensen die je moet betalen om die krant alle dagen, journalisten die alle dagen toch weer stukken moeten schrijven, bij de radio net hetzelfde natuurlijk, mensen die alle dagen nieuwe dingen moeten brengen. Uw luisteraars zouden niet tevreden zijn, moest u een hele week alle dagen exact hetzelfde uitzenden. Dat zou
pas
handiger
op.
Zijn.
Centraal durft dat wel eens.
Okay.
Ja, goed. Maar er is een context, er is een historische ontwikkeling die u schetste. Er is een soort paradigmatische shift, zoals dat heel chic heet. U bent hoogleraar voor iets.
Ja.
Er is in de jaren 80 gebeurd. Hè.
Ja, dat is inderdaad zo. Wat je ziet is eigenlijk dat traditioneel de media in eerste instantie als een cultureel gegeven werd beschouwen. Cultuur moeten we breed zien. Gaat niet alleen maar als iets dat ons opera of literatuur bracht, maar dat ons informeert, opineert. Bijvoorbeeld in de kranten zie je dat tot in de jaren 80 die zeer duidelijk bedoeld waren als woordvoerder bijna zeg maar voor een bepaalde zuil. Met daarbij een bepaalde politieke kleur, maar breder, dat we media, en nog altijd door velen in eerste instantie zien als een cultureel goed. Hè. Maar wat je vanaf de jaren 80 inderdaad ziet, is door een heel aantal dingen, door technologische mogelijkheden, die bijvoorbeeld op het vlak van omroep, bijvoorbeeld het schaarste element dat altijd was ingeroepen, dat verdwijnt. Iedereen via kabel of online kan iedereen radio, televisie of informatie de wereld ingooien. De kwaliteit daarvan is daar nog niet iets anders. Maar vooral ook politiek zie je een grote verschuiving naar een neoliberaal gegeven. En zo zie je ook door de Europese Unie, die ook de media ontdekt heeft als een manier waar dat geld in zit, zie je eigenlijk inderdaad een grote verschuiving naar het denken over media als eigenlijk een economisch goed. Als iets zoals een tractor of een broodrooster die je gaat verkopen. En dat maakt dat er eigenlijk volgens andere wetten wordt gedacht over die inhoud, hoeveel ver gaan we met kwaliteit en hoe gaan we die inhoud laten opbrengen?
Ja, nu, dat is het. Wij denken, zegt u ergens, over de kranten helemaal anders dan over zeg maar, de publieke omroep.
Ja, inderdaad. Ik denk, het heeft opnieuw historie. Ja, ik ben een academisch vergis, ik moet altijd een beetje gaan graven van waar het vandaan komt. Maar je ziet, kranten zijn zeer sterk vervlochten met de idee van de vrijheid van meningsuiting. De persvrijheid staat in de grondwet. Na 1830 was dat een van de eerste dingen die men in de grondwet ging toevoegen. De pers is vrij, de vrijheid van meningsuiting. En als het over kranten gaat, denken we heel sterk in die richting. Terwijl als je gaat kijken naar radio en televisie, radio in de jaren 20, privé-initiatiefjes. Maar je ziet in de jaren 30 voor crisis en de macht van de media. En dat die overheid, die in de richting van een meer een zorgplicht werkt, die radio en nadien televisie in een soort overheidsmonopolie stopte, een publieke omroep, die idee van dat de overheid eigenlijk inderdaad vanuit een zorgplicht, zeg maar, radio en televisie in eerste instantie moet gaan brengen. En je ziet eigenlijk dat als we vandaag nadenken over die crisis en hoe we dat moeten oplossen, dat bijvoorbeeld inmenging van de overheid bij de kranten. Die uitgevers zitten daar niet op te wachten, maar dat blijft ook blijkbaar bij lezers en het brede publiek zeer moeilijk om te vatten, omdat we dan maar meteen vanuit gaan dat die kranten een woordvoerder van de overheid zullen worden, terwijl we dat bij radio en televisie veel minder hebben. Vinden we veel evidenter dat daar regelgeving is, dat bijvoorbeeld openbaar omroep wordt gefinancierd door ons geld natuurlijk wel, maar door middelen van de overheid.
Ontzuiling, zegt u, De Morgen is daar een mooi voorbeeld van, maar dat minder aan bod komt in de reader in het algemeen. Heeft de media zelf niet een beetje de put gegraven waar ze nu in zitten? Ze hebben een soort overkill wat ik het Bert Peters-effect noem. Dus vandaag op 1, morgen in Canvas, overmorgen in de Humo, dan terug in De Morgen en zo gaat dat maar oneindig door. De afgelopen 10, 15 jaar is dat bij gevoel waar ik ben geweldig aan erger. En dat daardoor een soort overkill aan al die soorten bekende Vlamingen. En dat men op elkaar schoot zit in de laatste show. En zo gaat dat.
Het is inderdaad wel zo. Je had klassieker.
De content is enorm vervaagd.
Vroeger had je inderdaad enerzijds bijvoorbeeld bij die kranten zeer duidelijk politieke kleuren. En een zeer duidelijke lijn die werd gevolgd met toch voor een stuk een eigen soort berichtgeving. De ontzuiling. Vele mensen vinden dat een voordeel, dat we meer pluralisme binnen één krant hebben. Maar wat krijg je inderdaad, of je nu de Standaard leest, of morgen het Nieuwsblad, of je luistert naar Radio 1, of je kijkt naar televisie. Je ziet telkens diezelfde figuren en je krijgt eigenlijk, denk ik zo, vind ik zelf, bijvoorbeeld op politiek vlak, een geweldige variatie rond het midden. En dat allemaal wat meer naar links of naar rechts, maar alle kranten pretenderen ook een beetje dat ze de grote waaier bijvoorbeeld aan visies brengen, maar het zijn altijd diezelfde stemmen. En je ziet ook in andere media dat men zeer sterk inderdaad een aantal figuren heeft die, waar men snel beroep kan op doen en die overal wel een leuk verhaal gaan vertellen, maar dat allemaal zeer veel op elkaar lijkt.
Stijl van toneel, dat is Tom Lanois.
Voilà. Ja, en ik denk dat bijvoorbeeld journalisten hebben sterk die neiging als er iets gebeurt. Die hebben altijd diezelfde. Je merkt dat in het nieuws, komen altijd diezelfde mensen uitleggen. Vermassen kennen we ondertussen ongelooflijk goed. Ik heb nog nooit met gerecht in contact geweest.
Maar Freddy de Kerpel, hoe is
hier? Exact. Hè? Maar ik zou bijvoorbeeld, als ik morgen moet voor het gerecht komen, dan heb je al direct een naam die denkt, zou ik die kunnen betalen? Ja. Want die hebben we al dikwijls gezien. En je merkt inderdaad dat men zeer sterk, en ook in andere soorten programma's, een aantal snel beschikbare mensen telkens laat optreden.
Ja. Ik wil nog eens terugkomen, bijvoorbeeld in de jaren 80 had je Den Humo. En het was toen was ik nog jong. Dat was een soort cultblad voor jongeren.
Ja.
Ik heb mijn gelukkig daar groot mee geworden. En nog een aantal van die figuren. Nu is dat gewoon een ons kind, ons blad.
Ja, absoluut. Ik denk dat inderdaad Humo ook wel zo'n mooi voorbeeld is. Nu, het zou lelijk zijn om alleen naar hun met de vinger te wijzen.
Ja,
want er zijn
maar
er nog.
Voorbeeld,
maar het is inderdaad wel, denk ik, typisch. Je zou ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld Studio Brussel. Dat was vroeger ook eigenlijk zo'n beetje het meest alternatieve.
Het antwoord op Centraal.
Het antwoord op Centraal. Hè. En die zijn ook allemaal netjes mee een beetje naar het midden geschoven. En hebben ook meer, bijvoorbeeld Humo vind ik, is ook meer bijna ook al echt celebrity nieuws af en toe, hè, eerder dan het echte graven of het alternatieve gaan opzoeken. En dat zie je inderdaad, hè, dat zij allemaal elkaar kennen. Je hebt ook niet echt de indruk inderdaad dat daar aan zware, ernstige journalistiek gedaan wordt, maar dat het inderdaad bijna soms een vriendenclubje is.
Want ja, u geeft ook veel over de rol van de marketing. Hè? De keizer marketing, formuleert u ergens.
Ja, de klant is koning, maar de marketeer is keizer. Ja.
Peter van der Meers, de hoofdredacteur van de Standaard, eigenlijk tot marketeer van het jaar is geweest.
Ja,
of zo,
inderdaad. Ja.
Hoe zit dat precies met die overname eigenlijk door de marketeers? Hoe is dat gegaan?
Ik denk dat voor een stukje stap voor. Er zijn verschillende dingen. We hebben traditioneel in ons hoofd ook dat redacties staan aan die ene kant van een ongelooflijk hoge, dikke muur. En de marketing, dat zijn diegenen die moeten verkopen, die de adverteerders moeten overtuigen, et cetera, staan ver aan de andere kant. En we geloven met z'n allen daar heilig in dat er een hele dikke muur staat. Ik ben niet helemaal zeker dat die muur altijd vroeger zoveel dikker was dan nu, maar het is duidelijk dat er nu fikse gaten in zijn. Hè. En dat is stap voor stap gegaan. Eens dat je bijvoorbeeld in die krantenwereld, als door de ontzuiling zie je dat je niet per definitie meer een evident publiek hebt. Hè. Dat is niet meer van vader op zoon dat je een katholiek blad koopt, et cetera, et cetera. Dus je moet veel meer op zoek gaan naar die lezer, want natuurlijk, je schrijft wel voor een lezer. En ja, dan moet je natuurlijk met marketing proberen uit te zoeken wat voor iemand is dat, die lezer, of die luisteraar, of die kijker. En zo zie je natuurlijk dat, ja, daar komen bepaalde dingen uit, hè. Het soort lezer dat wij willen bereiken is zus en zus en zo, die houdt van dat soort literatuur. En natuurlijk gaat Van der Meers niet naast die journalist staan die de boekenrecensie schrijft om te zeggen, ja, maar die een boek niet, want dat willen we het niet. Maar er is natuurlijk ook een soort interne cultuur die maakt dat die dingen steeds meer in de richting van dat marketing.
Ik heb vandaag de morgen de Standaard in de Knek gekocht. Dit kost mij bijna €9 bijna. Dat zijn zo'n dikke pakken papier.
Nou, dat krijgt u dit weekend ongetwijfeld niet
nee,
gelezen.
Als ik dat al wil lezen, want ik heb een heleboel dingen totaal geen boodschap aan. Bijvoorbeeld heel die gezeik over lifestyle, dat er oneindig...
Wel, ik denk dat dat bijvoorbeeld...
En dat je zo'n dvd erbij kunt winnen als je die coupon eruit knipt. Ja. Of dat boek over architectuur. Inderdaad. En zo gaat dat maar door. Dat zijn de trucken die u aanhaalt. Die de afgelopen jaren zeer duidelijk zijn.
Ja, ik denk, twee dingen daarin bijvoorbeeld is die dikke weekendbijlage. Waar men nog meer ons gaat een plezier doen. En natuurlijk heb je in het weekend meer tijd om je krant te lezen dan in de week. Maar wat je ziet, een van de redenen waarom dat die ook zo dik zijn, die kranten in het weekend, is omdat ze in het weekend meer advertenties krijgen. Hè. De adverteerders willen vooral in het... weet ook dat mensen vooral in het weekend tijd hebben om de krant te lezen. Er zijn meer adverteerders die in de krant willen staan in het weekend. Maar er is een soort evenwicht dat men moet zoeken tussen hoeveel reclame dat er in een krant of een blad kan staan en hoeveel tekst. U weet zelf ook, als u een stuk van een artikel leest, u moet eerst 4 bladzijden reclame om het tweede deel, dan wordt u zeer slecht gezien. Ja, dat weet men
ook. Pagina 25.
Zo. Alsjeblieft. Voilà. En wat je dus krijgt, is dat kranten meer tekst gaan produceren om ook meer advertenties te kunnen zetten. En dat men daarvoor ook veel over lifestyle en al dat soort dingen meer. Dat is ook meer toegepast dan vaak op wat die adverteerder wil. Dus daar zie je één ding, hoe eigenlijk de redactie zich inderdaad aanpast aan het advertentioneel. Het andere ding waar u nu naar verwijst is inderdaad dat kranten en bladen vooral, maar ook bijvoorbeeld media in merchandising. Je hebt Megamindi, het wekelijkse half uurtje op televisie. Er is ook het boek, er is de puzzel, er is de broodtoast, er zijn de koekjes, et cetera, et cetera. Kranten pakken dat een beetje anders aan. Hè. Die zoeken iets dat hun imago recht doet. Kwaliteitskranten zullen ons proberen te overtuigen om 20 weken na elkaar een boek de krant te kopen, omdat je daar inderdaad de besten uit de Vlaamse literatuur bij krijgt. Ik heb dan onlangs is er nog eens een reeks begonnen, denk ik, bij De Morgen. En dat begon dan met Louis Paul Boon. En toen had ik zoiets, nu vroeg ik me toch af omdat Louis Paul Boon daar nu echt op zat te wachten om zijn een boek voor €1,50 bij De Morgen te zien bijgeleverd worden. Dus je krijgt wat mij daaraan stoort, om nog even het verhaal af te maken, is eigenlijk ook dat cultuurproducten, zeg maar, eigenlijk worden, of enfin, dat cultuur wordt gereduceerd, zeg maar, tot iets dat je eigenlijk gratis, bijna gratis, ergens anders bij krijgt. En ik zeg het, ik weet niet of dat Bon daar nu op zat te wachten en of dat hij daar echt zou willen aan meedoen hebben.
Ik zou liever hebben dat hij in de bibliotheek zou staan.
Ik denk het wel, bijvoorbeeld, ja.
Nu, de audiovisuele in de benadering van de reader in het algemeen, dat is niet meteen een aanval of een kritiek op u. Dit wordt dus een beetje daarin stiefmoedelijk.
Ja, absoluut. Ik ga daar eenmaal mee akkoord.
Want het radiolandschap, u haalt het wel aan, maar wij zijn een communityzender. Wij krijgen geen geld. Wij zijn afhankelijk van onze medewerkers die maandelijks een €5 lidmaatschap betalen om hier te mogen zich te amuseren.
Zoals wij de echte elite, om hier te mogen komen.
Om te mogen komen, ja. En dan zijn we voor de rest zijn wij gelukkig op een gegeven moment eigenaar van dit pand geworden, dat we dus een deel van kunnen verhuren. En daardoor zijn wij totaal onafhankelijk, kunnen we hier onze zin doen, kunnen we hier onze speeltuin openen. Maar er is eigenlijk geen zoiets als een audiovisueel fonds, bij mijn weten, in Vlaanderen, van de Vlaamse gemeenschap, tenzij voor de aanwezigheid in Brussel, is dat EVM Brussel, die overgenomen is van Triet. En die wel subsidie en zeer geloof 2 miljoen euro per jaar.
Dat is al...
Maar die zijn er helemaal moeten vervlakken.
Ik denk dat inderdaad...
Is er ruimte in deze crisis voor media voor meer en meer aandacht voor die community radio's of andere vormen?
Ik denk dat de aandacht voor bijvoorbeeld de problematiek die inderdaad die u net schetst, van dat het echt niet evident is om community radio, die we toch al van in de jaren 70... En eigenlijk is radio ook begonnen als community radio.
In
de
jaren
20, voilà. Is het inderdaad... Het is eigenlijk ooit zo begonnen. En dan heeft de overheid eigenlijk dat overgenomen, zeg maar, ook tot en met vandaag de beste frequenties aan zichzelf toegekend.
Daar zit u bij een probleem.
En daar zit u natuurlijk met een probleem. En wat is ook natuurlijk uw probleem? Omdat u principieel bijna een community radio bent, is uw lobbystem natuurlijk veel kleiner. Als er crisis is bij de nationale dagbladen, ja, die nationale dagbladen schrijven daarover en bespelen de publieke opinie. Terwijl dat natuurlijk kleinschalige radio's, ja, uw stem reikt vaak minder ver in de zin van dat het veel moeilijker is bij u om de beleidsmakers, de aandacht van de beleidsmakers op u te vestigen. Ik denk dat dat een van de... Er is een overkoepelende organisatie, maar dat is altijd maar één pion. Ik zit bijvoorbeeld in de sectorraad media, dat is adviesorgaan aan de overheid, als de minister of een nieuwe wet wil.
Dat is een goeie woordje.
Ja, wel, maar daar zit een vertegenwoordiger, zeg maar, van de lokale radio's, maar dat is dan één stem aan een tafel. Ik zit er maar als externe expert, zo gezegd, maar dat is één stem aan een tafel waar voor de rest VMMA zit en alle groten die veel luider roepen en veel luider weerklank vinden.
Is dat lokale radio, commerciële radio of gemeenschapsradio? Want dat is wel een verschil natuurlijk, hè?
Ja, ik denk dat het vooral de commerciële radio zal zijn. Ik weet niet of die allemaal in diezelfde orgaan zitten. Ik denk het niet, hè.
En dat panel van de Staten-Generaal van de Media, daar 2 weken geleden, zat er ook een pipo van de commerciële lokale radio's. Maar er zat... Die discussie ging alleen maar over geld. Dus... Eigenlijk vooral naar de VRT toe, van jullie pakken te veel van ons reclamegeld af.
Ja, dat was inderdaad het grote thema.
Ja, en dat is een zeer relevante discussie, maar dat is wel de enige discussie die gevoerd wordt.
Nee, ik denk absoluut dat community radio, of andere kleinere community media, dat die inderdaad eigenlijk een beetje stiefmoederlijk behandeld worden door de overheid. Als je denkt in bijvoorbeeld over radio en radiofrequenties, dan zie je dat daar duidelijk weinig schot in zit. Ik heb gisteren nog les gegeven voor de geschiedenis van radio, en dan kan je om de 10 jaar, die discussie komt niet om de 10, maar om de 5 jaar terug, en vragen voor de herziening van die frequenties, vooral ook in het kader van dat al die digitale opties voor die grote zenders hen toch veel mogelijkheden bieden, waar een community radio misschien geen behoefte aan heeft of financieel niet wil meespelen. En je ziet dat dat een zeer moeilijke discussie is, inderdaad, die zeer snel wordt op de achtergrond gedrongen en door zeer grotere commerciële stemmen wordt overstemd. Hè. Dat is eigenlijk, denk ik, dikwijls die commerciëlen die roepen nog luider.
Ook in het mediadecreet, er wordt helemaal niks over gemeenschapsradio gezegd, terwijl dat op Europees niveau gebeurt er wel iets, hè?
Ik denk dat zit, denk ik, echt, dat merk je toch wel heel erg, dat men spreekt bij de overheid soms over economy-driven politics, wat wil zeggen dat eigenlijk de overheid vandaag de dag, dat vind ik, ik zelf toch ook, vooral bezorgd is om ons economisch welzijn en niet ons cultureel. En community radio zit niet in een commercieel verhaal en komt dus bijna niet aan bod in die wetgeving.
Bijvoorbeeld aan iemand...
Mag ik nog één ding zeggen? Om een voorbeeld te geven, hè? Dus qua bijvoorbeeld Sabamkost voor internet... Daar vermoeden wij dat dus de commerciële zenders per luisteraar 10 keer minder betalen dan wij. Dat is toch compleet crazy.
Ja, dat is inderdaad, dat slaat inderdaad eigenlijk nergens op. Hè. Maar, en je ziet bijvoorbeeld in de omzetting van de EU-richtlijn naar de mediawet, zie je dat bijvoorbeeld, om een ander voorbeeld te noemen, de regionale televisies. Nu, ik weet dat regionale televisies ondertussen ook hun VZW-verleden in grote mate dat ergens op de achtergrond zit en dat hun commerciële aspect veel belangrijker is. Maar je ziet dat zij zelf de vragende partij waren om hun eigen publiek omroepkarakter, zeg maar, hè, dus die taak en in die regionale gemeenschap terug benadrukt. Dus iemand, de wetgever, wou die er eigenlijk zelf bijna uitgooien.
Ja. Even terug, het woord is gevallen, internet. Ik weet niet of het nu nog zo is, maar bij de Standaard, als je daar op de website komt, bij sommige artikels moet je daarvoor betalen.
Ja.
Ik denk dat ze van het idee gaan afstappen. Bij De Morgen heeft daar een achterstand ingelopen. Ik kan dat waarschijnlijk niet meer goed maken. Maar internet als vervanging, ik geloof er wat radio betreft er niet in. Hè. Ik weet niet hoeveel, Joris, hoeveel luisteren er nu via het internet? Nu?
3000.
Nee, dat kan gewoon. Zeven luisteraars. Ja,
goedemiddag allemaal, alle zeven.
De Minerva-norm ben ik aan het opstellen. De Minerva-ratio, dat is de verhouding tussen de luisteraars van Minerva en onze. Dat is zo. Die zakt naar de avond toe. Na middernacht zakt die.
Ah ja.
Maar zo'n Radio Minerva heeft typisch iets van 50 luisteraars. bijvoorbeeld.
Ja. Maar nu terug, want vandaag las ik een artikel in Le Knack over het e-boek, dus het boek dat vervangen wordt door een soort Kindle, heet dat. Dat is, er zijn verschillende varianten en merken van. Dat soort dingen waar bijvoorbeeld onze vriend Hans Soeten nogal voor pleitte. Wat is uw commentaar dat gebruik van internet? Want u ziet, zeven luisteraars, dat is niet zo evident dat voor het radio betreft dat je zomaar een computer gaat aanzetten en op het internet gaat surfen.
Nee, ik denk enerzijds inderdaad, en u ziet ook bij kranten, dat er online zijn er heel wat opties, heel wat mogelijkheden. Er is ook iemand bij mijn onderzoek aan toen heel het overzicht van alle lokale radio's, in welke mate zijn die online aanwezig? Heb je een grote of een kleine website, streaming, al dat soort dingen meer. En dan zie je dat de meeste lokale radio's wel minimaal op internet aanwezig zijn. Maar een heel andere vraag is inderdaad dan in welke mate dat daar effectief veel nut heeft, omdat ik denk dat er veel mogelijkheden zijn in het op het internet. Anderzijds heeft ieder medium toch ook nog voor een stuk complementair aan elkaar vaak soort sociale functies ook. Er is ook nog een soort sociale functie van verschillende soorten media. Je kan ook televisie, kan je gewoon volledig eigen avond samenstellen, et cetera, et cetera. Maar vaak wil je ook samen gewoon voor die een tv gaan zitten en hoop je dat er twee programma's naar elkaar zijn die je leuk vindt, dat je daar verder niet moet doen. Radio is ook zoiets dat je vaak opzet, desnoods in de tuin.
Of u bent een strijk aan het doen.
U bent een strijk aan het doen, uw ramen aan het zemen. U bent net naar buiten gelopen om uw fietsbanden op te pompen. En daar kan die radio ook mee naartoe. Dus radio heeft ook een beetje, en dat klinkt negatief, maar dat is het helemaal niet, die behangfunctie, die behangpapierfunctie van...
Oei, dat klinkt, onze voorzitter zal dat niet graag horen.
Dat is pretangend positief. Allee, dat klinkt niet goed, maar is wel positief. Dat is iets dat je bij je hebt. En dat is daar waar dat je niet al die extra inspanningen moet voor doen. En het oude onderscheid tussen lean back media en lean forward. En lean back, dat is tv kijken als je moe bent met de benen omhoog. Lean forward, dat is online. Veel inspanningen en toch weer telkens moeten klikken. Radio is voor een groot stuk lean back. En ik denk dat dat een functie is die mensen ook belangrijk vinden aan die radio. En daar kan je online niet veel gaan doen.
Nu even terug naar dat onafhankelijk bloedbad, zoals het mooi op de kaft staat. De paraphrase op de morgen. Houdt u een pleidooi voor ook zorgplicht voor die gedrukte media? Want u hebt het woord al laten vallen. Wat verstaat u eerst onder die zorgplicht?
Ja, zorgplicht, denk ik.
Kan je dat ook gaan toepassen?
Ja, je hebt het grootste onderscheid, denk ik, bij wat de overheid kan doen. En wat vandaag dominant is de onthoudingsplicht, men noemt allebei plicht, dat heeft volledig te maken met de ideologie die je daar rond hangt. In een soort neoliberaal denken heeft de overheid een onthoudingsplicht. Moet die zich zoveel mogelijk onthouden van inmenging, ook in andere sectoren. En dat is hetgeen dat men tegenover de kranten enorm pleit. Een zorgplicht is dat de overheid meer vanuit de sociale bekommernis zegt, ik heb de plicht om te zorgen dat gehandicapten goed voorzien zijn van de nodige middelen om op straat niet te verongelukken. En ook om te zorgen dat mensen duidelijke media hebben. Dat is hetgeen bij openbare omroep dus wel aanvaarden. Bij kranten denk ik dat zij ook een zorgplicht heeft, maar ik denk dat de zorgplicht van de overheid is niet om de uitgevers te redden. Ik heb vorige zondag ook gezegd, ik heb vaak de indruk dat die uitgevers redelijk goed in staat zijn om zichzelf te redden.
En die kopen andere bedrijven
op. Bijvoorbeeld. Dus blijkbaar kunnen zij zich echt wel redden en zelfs anderen gaan redden. Hè. Wat dat dan juist is, weten we natuurlijk niet. Maar misschien heeft de overheid wel een taak om bijvoorbeeld goede journalistiek of goede radio-inhoud aan ons te blijven helpen garanderen. En daar denk ik dat de overheid wel iets kan doen, wat iets helemaal anders is dan zeggen van, ja, als de overheid geld geeft, mag die zich moeien in het aanbod? Nee, maar de overheid kan bijvoorbeeld toch proberen maatregelen uit te werken, waardoor dat bijvoorbeeld in de kranten betere garanties voor zijn dat men niet alle ervaren oudere journalisten buiten gooit.
De precedenten zijn er, bijvoorbeeld de culturele sector, de theaterzalen, die worden allemaal gesubsidieerd via
bijvoorbeeld,
Bert.
Dus, ja, maar Bert heeft goed zijn best gedaan.
Het zou dus ook volgens u kunnen dat er zoiets als, iemand zei, de Vlafda.
Ja.
Dat vond ik een hele goede.
De Vlafda was een goede, ja, dat was de staatskrant. In theorie zou dat kunnen. Mensen gaan dat zeer moeilijk in hun hoofd kunnen vatten. Maar anderzijds zie je bijvoorbeeld dat er al zeer veel, in die media zijn ze het ook aan het uitrekenen exact hoeveel, want het staat nergens opgeschreven, zeer veel indirecte steunmaatregelen al bestaan voor de pers.
De postbedeling.
De postbedeling, die goedkoper en sneller, het goedkopere treintarieven, al dat soort dingen meer. Ja, je zou kunnen overwegen, nu die uitgevers die willen daar absoluut niet van hoor, maar je zou kunnen overwegen niet om ze dat te weigeren, maar om wel te zeggen, in ruil moet je wel zorgen dat je ook 50-plussers aan het werk houdt, zoals men dat ook in andere sectoren trouwens doet, en stimulans om 50-plussers, in dit geval dus mensen vaak met meer ervaring, een beetje historisch bewustzijn, die niet als journalist onmiddellijk in de pin kruipen voor iets wat wij 10 jaar geleden ook al een keertje hebben gezien. En daar denk ik dat de overheid goed moet over nadenken hoe dat kan. Ik kan hier ook niet zomaar een top 5 geven van hoe zij dat kunnen oplossen, maar ik denk wel dat de overheid daar iets kan in doen.
Ik ben bijna door mijn vragen, maar is het allemaal zo'n kommerinkwel in het Vlaamse medialandschap?
Ik vind dat we ook nog wel iets positiefs mogen zeggen. Hè. Zoals we net hebben gezien een aantal weken geleden, zouden we ook zoals in Nederland kunnen zien dat al onze grote kroonjuwelen van de pers worden overgenomen door een buitenlandse groep. Uiteindelijk is een Vlaamse groep een overnemer gaan spelen in het buitenland. Een beetje gaan Berlusconi spelen in het buitenland.
Christian van Tilo dus.
Ja, Christian van Tilo, hè. Het doet, maar uitgevers zijn eigenlijk steeds meer gewoon economische bedrijven en in principe moeten zij niks, behalve hun aandeelhouders en adverteerders tevreden houden. Het is dat wij vaak als publiek ook nog wel wat meer er willen, maar we hebben nog altijd redelijk veel Vlaamse media die in Vlaamse handen zijn, die toch voor een groot deel nog Vlaamse content brengen. Er is aan die kwaliteit altijd wel wat, maar zoals ik al zei, in de vroege jaren 80 was er veel kritiek op het feit dat het allemaal zo politiek gekleurd was. Men, bijvoorbeeld vroeger was het beter, moet ook altijd een beetje met een korrel zout genomen worden. Natuurlijk.
Hebt u ook zicht, dat is niet aan bod gekomen op de Franstalige media, hoe dat zit in België? Want dat is toch wel een hele andere wereld.
Dat is inderdaad een andere wereld, ik weet daar ook minder. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld in die audiovisuele media, en dat is eigenlijk al bijvoorbeeld van bij het begin van de publieke televisie, is daar, je ziet dat bij die audiovisuele media, mensen kijken een beetje naar ander soort programma's, zijn veel meer op inderdaad het Franstalig gebied, zeg maar, in Europa georiënteerd. Wij zijn veel meer bijna Anglo-Saxisch georiënteerd. Dus die zijn daar ook wel anders. Die hun, als je gaat kijken naar, die zijn in een vergelijkbare situatie, denk ik, over de verhouding aantal, op het vlak van kranten bijvoorbeeld, dat wel nog voornamelijk Waalse, Belgische groepen zijn. Wat je daar bijvoorbeeld wel ziet, is dat de belangrijkste commerciële televisie een RTL-zender is. En dat is ook hetgeen waar dat VTM hier af en toe mee dreigt. Als de overheid beslissingen dreigt te nemen, die VTM niet zo goed uitkomen, dan zegt ja, maar dat gaan we niet meer kunnen houden en gaan we moeten verkopen aan een buitenlandse groep. En dan is uw belangrijkste commerciële zender in buitenlandse handen. Dat is in Wallonië ondertussen al van bij aanvang eigenlijk het geval. Dus daar zijn wel een aantal andere dingen. Ze hebben voor een stuk dezelfde vragen, zoeken voor een stuk andere oplossingen. Ze hebben bijvoorbeeld een andere oplossing voor nog zo'n probleem dat de laatste jaar wordt aangekaart. De onafhankelijke producenten en hoe die eigenlijk nog kunnen verdienen aan hun eigen producten, zeg maar. En er zijn heel veel vragen over rechten en secundaire rechten. Als een programma ooit op tv geweest is en we gaan dat nadien nog een keertje ergens anders, moet je een maker, die een onafhankelijke producent er iets voor krijgen. Daar zie je dat men in Wallonië soms andere oplossingen zoekt dan hier, door de kabelmaatschappij mee te laten betalen voor sommige dingen. Dus dat, al sinds die federalisering van die bevoegdheid zie je dat die wel een beetje, ik weet niet of het daar slechter is in termen van waar wij ons hier zorgen in maken. Ik weet ook niet of dat zoveel beter is.
Het is, ja, u bent natuurlijk niet Madame Blanche.
Nee, ja, ja, de glazen bol moment.
De glazen bol moment, maar toch een kleine poging, een prognose op de middellange termijn van hoe gaan de media min of meer in Vlaanderen dan eruit zien.
Goh, dat is echt moeilijk. Ja, de wetenschappers verschuilen zich achter het verleden natuurlijk. En dat zo goed mogelijk analyseert, zeer gevaarlijk.
Een tendens?
Goh, een tendens. Ik denk dat bijvoorbeeld wat je merkt bij de gedrukte media.
Gaan ze naar 80-20%? Ik bedoel de commerciële inkomsten in de lezers.
Goh, ja, nu zitten ze nog min of meer 50% van hun inkomsten bij de lezer halen, 50 bij de adverteerder. In de Verenigde Staten is het inderdaad 20 bij de lezer, 80 bij de adverteerder. Een crisis als dit doet hen wel beseffen, denk ik, dat het niet slim is om naar een 20-80 te gaan. Want als economische crisis advertentieinkomsten zakken, dat is een van de redenen waar dat de crisis in de kranten in de VS nog erger is dan hier.
Ja, omdat New York Times, ik was in de VS een paar maanden geleden, dat is treurnis.
Dat is treurnis. Daar is men echt niet gerust in dat die er nog lang gaat zijn. Daar overweegt men om enkel in het weekend nog een gedrukte versie uit te brengen. Dus er zijn nog wel, ik denk dat in die kranten, dat is een deel verschuivingen in technologie natuurlijk. Wat ik zelf een beetje, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld de Standaard, daar zie je dat men toch een soort diversiteitspolitiek aan het maken is met hun online versie, waar we alles over Britney kunnen lezen en Madonna en haar zoveelste adoptie. Wat zegt u? De joepie, toch opvallend, dat het verdwijnen van Kathleen van K3, dat online echt voorpagina nieuws is. Dus wat
in alle kranten. Hè?
Dus en in alle kranten, voilà. Ja, ja, ik wil daar inderdaad niet, maar daaraan zie je wel, denk ik, meer dan op hun gedrukte versies, wat een optie is, dat is, ook anderen zeggen dat wat zou kunnen, is dat we naar een soort twee sporen ding gaan, hè, waar je heel veel gratis informatie krijgt, waar men ook die online versies steeds meer gratis maakt, maar dat dat wel een ander soort informatie is dan die kwaliteit.
Als je iets over politiek en economie wilt lezen, moet je al bijna de Economist of
dan moet je de Economist of eventueel misschien de gedrukte versie van die kranten, maar die wellicht duurder zal worden. En dan krijg je natuurlijk wel
een duale samenleving.
Voilà, een kloof waar dat we blijkbaar veel jaar geprobeerd hebben om die dicht te krijgen tussen de information haves en de information have-nots. Hè? En die we misschien terug gaan groter zien worden daardoor natuurlijk. Dus ik denk dan zelf dat bijvoorbeeld... daar zullen ook veel mensen het niet mee eens zijn. Ik ben op zich geen speciale fan van openbare omroep, maar daarom zou ik het jammer vinden als de overheid bijvoorbeeld, wat de EU toch wel een beetje voor pusht, en die openbare omroep zou loslaten, zeg maar. Want ik denk dat een manier kan zijn, los van alle kritiek dat je op een openbare omroep kan hebben, hè, maar dat daar toch een soort baken kan blijven... Ja. Van goede informatie, waar dat we als lezer ook...
En daar kom ik dan toch op terug, hoor. Dat is mijn kritiek op de openbare omroep. Als je vroeger, ik ben weer nostalgisch aan het worden, naar confrontatie kijkt, dus de voorloper van de zevende dag, dat was ernstig werk. Dat was benauw in de boks en schoenen, waren daar politici bezig. En dat duurde redelijk lang. En dan allemaal een grote pint streekbier. Dat is nu ondenkbaar. Nu zijn dat de Frank Vol leakers. Als je nu naar de zevende dag gaat, is lachen gierbrullen geblazen onder elkaar. Alain Konings, mag je naar een chic restaurant. Mooie uitbolpremie, zou ik zo zeggen. Dat is toch de inhoud, het lacherige sfeertje dat je op de VRT toch altijd terug tegenkomt. Dat ergert mij geweldig.
Nee, maar dat is inderdaad, als je gaat kijken naar wat men harde nieuwsprogramma's noemt, dan zie je dat die inderdaad stukken softer worden en dat men daar voor een stuk zegt men dat beantwoordt aan wat het publiek wil. Nu, het is natuurlijk ook zo, als je naar bijvoorbeeld een interview uit de jaren 70 op televisie kijkt, dan je tenen gaan krullen, want je bent dan niet meer gewoon dat die vraag heel lang duurt, dat antwoord nog veel langer, met een statische camera. Je verdraagt dat niet goed meer, natuurlijk.
Ja, het lijkt radiocentraal.
Wel ja, zo'n lang gesprek, dat is ongelooflijk.
Ja, zelfs de zevende dag, in vergelijking met confrontatie, maar zelfs de zevende dag van een paar jaar geleden. Nu, ik smijt hem iedere keer halverwege uit, want dan is het een half uur sport.
Ja, hoe is dat voor goed?
En dan zap ik gewoon weg.
Nee, je ziet dat stapsgewijs. Je ziet dat inderdaad stapsgewijs wel.
Ja, nog aan die sporza of die stronza, en dan komen daar allemaal mannen doorgaans met heel geleerde smoelen voetbalanalist spelen, waar ik ongelooflijk de webbe van krijg, om het maar zo uit te drukken. En dat is dus op een actualiteitsmagazine. Ja. Terwijl de hele namiddag nog wel een ronde van Vlaanderen kan gefietst worden of iets anders gedaan op de drie andere netten. Ja.
Wat je natuurlijk daarbij ziet, is inderdaad dat verschuift al een beetje. En bijvoorbeeld er is ook natuurlijk weinig concurrentie, nee? Want media werken ook in concurrentie. Hè? Maar bijvoorbeeld bij VTM heeft nog altijd een sterk nieuws, we kunnen dat slecht vinden.
40-40,
inderdaad. Hè? Dus als iets biedt voor het raam een accident, mogen we allemaal rap bellen. Dan kunt u daar iets over zeggen, of bellen naar 40-40. Maar natuurlijk, goede media moeten elkaar, als die elkaar concurreren voor goede informatie, zal die informatie ook goed zijn. Maar als... Er komt ook steeds minder concurrentie. Hè? Die openbare omroep zit op een aantal domeinen, audiovisueel, bijna alleen nog duiding te brengen. VTM gaat nu ook, denk ik, wat heet het daar?
Telefax
wordt helemaal geschrapt. Ja, dan is het natuurlijk moeilijker om dat hoog niveau op te houden, zeg maar. Als dan ook die kranten ondertussen hun websites volzetten met celebrity nieuws, dan wordt het moeilijk.
Ik ga stilaan, ik moet hier afronden van mijn hoofddirecteur. Nee, maar bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeldje geven, het is ook allemaal zo consensueel. Als iemand vindt, ja, dan moet gestopt worden met roken, ik kan nu een sigaret opsteken, dan vindt iedereen dat maar, op de televisie en in overal annonces. Maar het gaat ook over gezond eten. En dan zie je of ecologische voetafdruk. Hop, dan moet je niet Balthazar bij gesleurd worden. Dat gaat maar oneindig door. Allemaal consensus. Nooit is daar oppositie. Van Rossen mocht ook nog eens iets zeggen, een paar weken terug.
Nee, maar daar ga ik mee akkoord. Je ziet steeds meer inderdaad die variaties rond dat centrum, die vooral aan bod komen en waarbij men vaak een soort nepdiscussies krijgt. En je ziet vaak in ter zake die zogenaamde harde interviews waar mensen zich terecht of onterecht dan ergeren van dat men gaat die anderen niet laat uitpraten om al terug een vraag te kunnen stellen. wat ook wel hatelijk is af en toe. Maar als je wil gaan zien wat er uiteindelijk wordt gezegd, hè, want er wordt door die manier van vragen stellen, wordt er de indruk gecreëerd dat het daar hard aan toe gaat. Maar als je dan uiteindelijk analyseert nadien wat daar inhoudelijk is gezegd, zie je dat daar zeer weinig extremen zijn vertegenwoordigd in dat verhaal. Dus we zitten met z'n allen inderdaad rond een klein thema. Het heeft ook te maken, dan zijn we al niet meer over de media, maar met de politiek, waar dat de politieke partijen ook allemaal verdacht veel op elkaar lijken natuurlijk en mekaars jargon overnemen en de meest extreme rechtsen of linksen ook allemaal wat mee naar het midden schuiven. En dat vertaalt zich ook in de media. En dat is, denk ik, die versterken elkaar daar ook een beetje in, denk ik.
Goed, mevrouw Hilde van den Bulk van de UA, bedankt voor deze wijze woorden.
Graag gekomen.